Ik weet niet of ik het afgelopen zondag had gevraagd of de week daarvoor. Maar we zijn bezig met onze preekserie Christen zijn in de stijl van Jezus. En we hadden een aantal karaktereigenschappen van Jezus behandeld. En ik denk dat het goed is als we die ook gewoon laten zien. Om onze geheugen een beetje op te frissen. Zo heet de preekserie. We gaan vandaag verder met deel 4. En mocht je deel 1, 2 of 3 gemist hebben, dan raad ik je aan om die alsnog te beluisteren. Want alhoewel je wel iets uit één deel of het tweede deel, het derde deel afzonderlijk kan halen, kan leren, vormt het wel één geheel. En het is een soort, het is modulair, er zit een bepaalde opbouw in. En wat ik vorige keer ook al zei, al heb je alle delen gehoord, raad ik je aan om deze nog te gaan beluisteren. Want de apostel Paulus zegt in Filippenzen 3:1 dat herhaling onzekerheid geeft. Herhaling is goed, het geeft onzekerheid. Dus www.calvarychapel.nl. Nou, over herhaling gesproken, de grote vraag die deze preekserie beantwoordt is dit. Wat voor God is God? Wat voor type God is God? Wat voor iemand is God? En het mooie ervan is dat Jezus zelf deze vraag beantwoordt. Hij beantwoordt deze vraag in zijn persoon, in wie hij is. En in Colossenzen 2:9 staat, in Jezus woont het hele wezen van God in een menselijke gedaante. In Jezus woont het hele wezen van God in een menselijke gedaante. En dus terecht dat Jezus van zichzelf zegt, wie mij gezien heeft, heeft God de Vader gezien. Dit is letterlijk zo vader, zo zoon. Maar goed, Jezus is zo'n 2000 jaar geleden naar de hemel teruggegaan. Dus wij kunnen hem vandaag de dag niet in levende lijven zien. Maar we kunnen hem dus wel zien, maar dan op een andere manier. En dat is door de Bijbel of in de Bijbel. En daarom heeft God ons de Bijbel gegeven, want misschien lijkt de Bijbel voor jou zo'n groot boek, zo dik, 1500 bladzijden, 66 boeken. Hoe tackle je dat? Nou, je kan de hele Bijbel in zo'n 75 uur van kaf tot kaf doorlezen. Nooit bij stilgestaan. In zo'n 75 uur tijd kan je de hele Bijbel doorlezen. Maar goed, de Bijbel is Gods openbaring van zichzelf aan de christen. Maar alleen de christen die zichzelf toewijdt aan het biddend, kloppend en zoekend lezen en bestuderen van de Bijbel, zal Jezus gaan kennen zoals hij daadwerkelijk is. Nou, waar we ons in deze preekserie vooral op richten is wie de belangrijkste is in het Koninkrijk van God. De discipelen, de apostelen, die hadden daar ruzie over. Ik wil de belangrijkste zijn. Nee, ik wil de belangrijkste zijn. En als reactie op hun ruzie gaf hij wat dan ik de belangrijkste in het Koninkrijk van God teachings noem. Geeft Jezus het aan wie hij is en wat voor God hij is. Goed, Jezus zelf is dus de belangrijkste. Hij is de eerste, de voornaamste in het Koninkrijk van God. Dus wanneer Jezus spreekt in de gedeelte die we gaan behandelen, of die we al behandeld hebben, spreekt Jezus over zichzelf. En dit laat ons zien wie hij is. Het laat ons zien wat voor iemand hij is, wat voor type hij is, wat voor God hij is. En tot nu toe hebben wij 4 eigenschappen van Jezus behandeld. Weet er iemand wat een van die eigenschappen is? Ja? Dienaar, navolgend, nederigheid, ja? Oké. Dienaar van allen. Ik ga daar nu niet op in. Preek 1. Geen heerschappij of macht voeren over een ander. Ondanks dat Jezus alle macht in bezit heeft, heeft hij nooit macht of heerschappij gevoerd over een ander. En dat doet hij nu nog steeds niet. Hij zal ons nooit ergens toe dwingen. Voorbeeldgedrag. En dat laatste is nederigheid. En vanmorgen gaan we verder met deze. Als een kind. Laten we onze Bijbels openslaan op Matteüs hoofdstuk 18. Matteüs 18, vers 1. Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: wie is toch de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen? En Jezus riep een kind bij zich en zette dat in hun midden. En hij zei: voorwaar, ik zeg u, als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen. Dus de vijfde eigenschap is als een kind. Weet je, ik kom wel eens mensen tegen die denken dat wanneer de Bijbel ons leert dat wij als een kind moeten zijn, dat we als een kind moeten zijn om te kunnen geloven, dat wij geacht worden om ons verstand op nul te zetten. He, dat wij niet kritisch na kunnen denken over bepaalde zaken. Bijvoorbeeld over de wetenschap. Dat wij geen kritische vragen kunnen stellen over de beginselen van het leven. De creatie versus evolutietheorie. En dus mensen, dan raak je in gesprek met iemand en dan komen ze met deze tegenwerping. Ja, maar ja, jij zegt zeker dat je als een kind moet worden om te kunnen gaan geloven. Ja, maar dat betekent niet dat je je verstand op nul zet. He, of dat je tussen aanhalingstekens goed gelovig moet zijn. He, of dat wij alles klakkeloos aan moeten nemen wat er vanaf de kansel gezegd wordt. Dit is absoluut niet wat de Bijbel hiermee bedoelt. En ik geloof dat we dat vanmorgen ook zullen gaan zien. Uitzonderingen daargelaten. Over het algemeen zijn kleine kinderen nederig. Met nadruk op kleine kinderen. En dan moeten we uitgaan van de definitie van nederigheid die wij 2 weken geleden hebben behandeld. En bij kleine kinderen is WYSIWYG van toepassing. Weet je dat nog? WYSIWYG. What you see is what you get. Wat je ziet is wat je krijgt. Bijvoorbeeld, een klein kind kan zich niet blij voordoen als hij of zij verdrietig is. Toch? Dat hebben we vanmorgen gemerkt. Ik weet niet, er zat vanmorgen een kind te huilen. Ga maar naar de crèche toe. Als eentje huilt, probeer maar tegen een 1- of 2-jarige te zeggen dat hij op moet houden met huilen. Dat gaat je echt niet lukken. Of dat hij in plaats van huilt, dat je zegt van, oh ja, ga wel lachen joh. Nee, dat werkt echt niet. En het heeft totaal geen zin omdat een klein kind niet in staat is om zich anders voor te doen. Dat kunnen ze niet. Een klein kind is daarin gewoon eerlijk over zichzelf. Hij is gewoon wie hij is en dat laat hij duidelijk merken. Nogmaals, uitzonderingen daar gelaten. Een klein kind kan ook niet overtuigend bedriegen. Gaandeweg leren ze dat wel, van ons. Maar een klein kind kan niet overtuigend bedriegen. Denk aan verstoppertje spelen met een kleintje. Ja, jullie weten hoe dat gaat. Ik doe mijn ogen dicht, ik tel tot 10. Dan ga ik op zoek naar degene die zich verstopt hebben. Maar goed, als je met een kleintje verstoppertje speelt. Ik weet nog goed met onze meiden, toen ze klein waren. Quiet. Toen ze klein waren. Ze zijn nog steeds kleiner, weet ik. Maar toen ze klein waren, deed ik mijn ogen dicht, dan telde ik tot 10. Ik deed mijn ogen open en wat gebeurt er? Een van die meiden die staat gewoon naast me met de handen over de ogen. Ik zie jou niet, dus jij ziet mij ook niet. Ze kunnen niet overtuigend bedriegen. Toen ze klein waren, onze meiden, vroegen ze zich ook altijd af hoe Marnie en ik wisten dat ze iets gedaan hadden dat ze niet mochten doen. Ze vragen dat zich nu nog af, hoor, maar goed. En als ze bijvoorbeeld van buiten spelen thuis kwamen. En als ze gewoon niets fouts hadden gedaan, dan kwamen ze gewoon thuis. Maar als zij iets uitgespookt hadden, en als ze ook echt schuldig waren en zich dan ook schuldig voelen, dan kwamen ze onschuldig thuis. Want, niks aan de hand. Weet je, dus ze kunnen dat niet. En ja, en Marnie en ik, die prikten daar altijd doorheen. Nu, als Jezus van zichzelf zegt dat hij als de belangrijkste, als een kind is, dan zegt hij dat hij niet in staat is om te kunnen bedriegen. Jezus is het licht van de wereld. Alles dat Jezus deed toen hij hier op aarde was, alles dat hij zei, alles dat hij leerde, werd in het openbaar gedaan. Jezus verborg niets. Jezus bedroog niemand. Zelfs toen hij voor Pilatus stond, denk ik Pilatus, dat zei hij dat alles wat hij zei, deed hij in het openbaar. Zeg, vraag maar aan iedereen wat ik zei. Hij bedroog niemand. De apostel Paulus zegt dat niets in een uithoek is gebeurd. Met andere woorden, niets is door Jezus stiekem gedaan. Jezus speelde open kaart. Jezus was gewoon in alles open en eerlijk. Jezus noemt ons, wij die Jezus navolgen, ook het licht van de wereld. Hij is het licht van de wereld, maar hij noemt ons ook het licht van de wereld. Hij zegt in Matteüs 5:14, u bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. Dus net zoals Jezus niemand bedroog, horen wij niemand te bedriegen. In mijn oude natuur, de natuur die ik van Adam geërfd heb, in mijn vlees, voordat ik tot wedergeboorte ben gekomen, in mijn oude natuur. Ik draag trouwens mijn oude natuur nog steeds met me mee. Maar in mijn oude natuur ben ik geneigd om te bedriegen. Ik ben geneigd om te liegen. Het zit er gewoon in. Kijk maar naar Adam en Eva. Dus in de maatschappij is bedrog de normaalste zaak van de wereld. Dat zie je in alle lagen van de maatschappij. Dat zie je in de zakenwereld, dat zie je in de overheid. Het komt in alles terug. Bedrog. Ik weet nog dat toen ik voor een groot bedrijf werkte, toen hadden we management meetings en een van mijn collega managers die zei altijd, ja, dit is firma list en bedrog. En zo gingen we met onze klanten om. Maar goed, dat is een andere zaak. Veel van wat er vanuit mijn oude natuur, mijn vlees gedaan wordt, wordt verborgen. Het wordt in het duister gedaan. En Jezus laat ons zien waarom. Laten we onze Bijbels opslaan op Johannes 3, vers 16. Johannes 3, 16 is de meest geciteerde Bijbelvers trouwens. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, omdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis lief gehad meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken geopenbaard wordt, dat zij in God gedaan zijn. Tot zover. In vers 19 en 20 staat dit. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, En de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. We kunnen dit ook anders lezen. En dit is het oordeel dat Jezus in de wereld gekomen is. En de mensen hebben hun zonden lief gehad meer dan Jezus, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat Jezus en komt niet tot Jezus, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Hier zien wij duidelijk, althans ik zie heel duidelijk, dat de reden waarom de oude Stan liegt, mijn vlees, mijn oude natuur, mijn eigen ik, wil niet dat mijn slechte daden, mijn geheime zonden, ontmaskerd worden. Dat wil ik niet. Daarom zijn ze geheim. Ik wil ze geheim houden. Dus wat doe ik? Ik vermijd, kost wat kost, het licht. Ik vermijd Jezus. En dan kan ik nog steeds alle samenkomsten bijwonen. Ik kan bij de kerk betrokken zijn. Ik kan een taak in de kerk hebben. Maar oh wee, als het licht te dichtbij komt, dan vermijd ik het. Toen wij in de States woonden, woonden we in een vrij oud huis. En we hadden daar kakkerlakken. Dat waren zulke beesten. En dat zijn nachtbeestjes. Hè, die komen 's nachts gewoon tevoorschijn. Dus als je de keuken in kwam bijvoorbeeld en je gooide het licht aan, dan zag je die beestjes. En ineens waren ze weg. En zo zijn wij ook. Als het licht schijnt, dan zijn we net als die kakkerlakken, wij vermijden het licht. Wij willen terug naar de duisternis. Hoe ik het licht vermijd, is onder andere door middel van trots en koppigheid. Daar hebben we het gisteren over gehad in de mannenochtend. Bijvoorbeeld, als iemand mij wil aanspreken over iets dat ik in mijn christelijk leven niet op orde heb, of als ik nalatig ben in mijn taak, of naar jullie toe, of naar mijn vrouw toe, of whatever, als ik nalatig ben, of als ik Gods woord ongehoorzaam ben, dan vermijd ik het licht door boos te worden op die persoon. Waarom? Die persoon die komt naar me toe, die heeft het beste voor mij voor ogen, die wil mij de waarheid vertellen over waar ik mee bezig ben, waar ik fout mee bezig ben. Maar als een soort van verdedigingsmechanisme word ik boos. En doordat ik boos ben, of boos word op die persoon, deinst die persoon terug. En wat gebeurt er? Die persoon is vanaf dat moment gewoon bang om met mij over dingen te gaan praten. Maar zo vermijd ik wel het licht. Het is wel een hele goede manier om het licht te vermijden. Ik kan het licht ook vermijden door alles gewoon te ontkennen. En dat ik niet boos word. Maar als iemand met mij praat en zegt van joh, dit en dat. Nee hoor, helemaal niet. Ik heb geen probleem. Waar heb je het over? Gewoon ontkennen. Ik kan het licht zelfs vermijden door in alles dat die persoon in mijn leven als fout constateert, mee te stemmen. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ik schiet hier een tekort. Ik doe dat niet, ik doe dat wel. Je hebt helemaal gelijk. Maar er vervolgens gewoon niets mee doet. Kijk, door naar het licht toe te gaan, oftewel door jezelf geheel open te stellen voor Jezus, toon je daarmee aan dat je nederig bent. Dat je eerlijk bent over jezelf. Ten eerste naar God toe, maar ook naar anderen toe. Want door nederigheid ben je eerlijk over wie je bent. Over wie je bent. Je hebt niets te verbergen. Je wil niemand bedriegen over wie je bent. En je bent bereid om naar een ander te luisteren over de destructieve dingen die hij of zij in jouw leven constateert. Je erkent dat deze persoon het licht op jouw leven schijnt, waardoor je goed kan zien wat er daadwerkelijk aan de hand is. Maar weet je, onze oude natuur, ons vlees, vindt dat absoluut niet leuk. Want liefst willen wij gewoon doorgaan met ons oude leven. Weet je, ik zie een hele radicale bekering in het leven van Paulus. Die is op weg naar Damascus, die wil christenen vervolgen, in de gevangenis stoppen. Jezus komt hem daar tegemoet. Hij is van het ene moment op het andere moment radicaal veranderd. Ik heb ook zo'n ervaring gehad. Ik ging ook totaal de verkeerde kant op met mijn leven. Maar ik heb Jezus ontmoet. En hij heeft mijn leven radicaal veranderd. Hij heeft me, ja, niet letterlijk, maar ik heb het zo ervaren, bij de kraag gegrepen. En zei van, nu is het genoeg, nu ga je mij navolgen. En er is een heel duidelijk onderscheid tussen mijn oude leven en mijn nieuw leven in Christus. Ik kan het heel duidelijk zien. Anderen die mij kennen, die zien dat ook heel duidelijk. Kijk, jullie kennen mij alleen maar van hier, maar als jullie de oude Sten kenden, dan zou je echt niet geloven dat ik nu ben wie ik ben. Ik heet trouwens, ik ben van achternaam. Maar weet je, het is gewoon goed. Het is gewoon goed om ten eerste eerlijk te zijn naar God toe. En naar elkaar. En dat bedoel ik niet dat we hier elke zondag de vuile was uithangen. En je moet daarin ook selectief zijn. Maar er zijn mensen die om jullie geven. Er zijn mensen in de gemeente die het beste voor jou voor ogen heeft. En mocht iemand het durven tegen jou te zeggen dat dit niet goed is of dat niet goed is, doe daar iets mee. Word niet boos. Stem daar niet mee in en vervolgens niks mee doen. Ontken het ook niet. Neem deze komende week, dat is opdracht, ik ga het volgende week vragen. Neem deze komende week alle dingen die je in de ogen van je man of vrouw verkeerd doet. En breng ze voor God in gebed. Alle dingen die je man, die jij in de ogen van je man of vrouw verkeerd doet, breng die voor Gods troon in gebed. Neem deze week alle dingen die je in de ogen van je baas of van je ouders of van je vrienden of je broers en zussen verkeerd doet. Breng al deze dingen voor de Heere in gebed. Breng ze naar het licht toe. En vraag God om jou te laten zien welk van deze dingen waar zijn. Welk van deze dingen niet waar zijn. En vraag God wat hij wil dat je ermee doet. Jezus noemt ons, en wij die Jezus navolgen, het licht van de wereld. De vraag is, hoe helder schijn ik? Of dit, hoe helder ik schijn, is onlosmakelijk aan elkaar verbonden met hoe eerlijk ik ben over mezelf. Ja? Hoe helder ik schijn is onlosmakelijk aan elkaar verbonden met hoe eerlijk ik ben over mezelf. En ik kan me wel iets bij voorstellen. Misschien ben je bang om helemaal eerlijk te zijn. Misschien ben je bang om jezelf aan anderen bloot te geven. Misschien ben je daarin beschadigd. En want dat gebeurt, helaas. Ook in de kerk gebeurt dat. Daar ben ik volkomen van bewust. Misschien denk je dat als je eerlijk bent, je eigen positie daardoor verzwakt wordt. Ik wil je een geheimje vertellen. Dat is Gods zaak. Dat is Gods zaak. God wil dat je zoals Jezus niet bedriegt. God wil dat je eerlijk over jezelf bent. God wil dat je in het licht wandelt. Toen wij een aantal maanden geleden op de donderdagavonden nog in Genesis waren, zagen we dat de broers van Jozef op een gegeven moment terug wilden keren naar Egypte toe, want er was een grote hongersnood. En de broers die kwamen dus terug met de hele familie. Het was zo'n 70 man, was het 70 man? Nou, begrijp dit. Jozef was de premier van Egypte. En toen de broers aan Jozef vroegen wat zij tegen de douane moesten zeggen wanneer ze de grens overstaken, zei Jozef dat zij gewoon eerlijk moesten zijn door te zeggen dat zij herders waren. Hebreeuwse herders. De broers dachten dat ze een mooi verhaal moesten gaan verzinnen om het land überhaupt binnen te kunnen komen. Maar God wilde dat zij hierover gewoon eerlijk waren. En het gevolg was dat zij niet alleen het land binnengelaten werden, maar dat zij zelfs het beste stuk land toegewezen kregen om daar te gaan settelen. En uiteindelijk is 70 man door een periode van 400 jaar zo'n 2 miljoen mensen geworden. God wil dat we eerlijk zijn. Jozef vertrouwde God dat God zichzelf sterk zou bewijzen doordat zij eerlijk waren. Dus weet je, als je bang bent om eerlijk te zijn, dan wil ik je uitdagen om God hierin te leren vertrouwen. God honoreert, ja, eerlijkheid. Stel je voor hoe anders het gemeenteleven zou zijn als wij elkaar niet zouden kunnen bedriegen. Ja, als wij in alles eerlijk zouden kunnen zijn. Weet je, ten eerste zou het zo verfrissend zijn. Het zou ook bevrijdend zijn. Het zou rustgevend zijn. Want je hoeft de schijn niet meer op te houden. WYSIWYG. What you see is what you get. Zou Jezus jou of mij ooit bedriegen? Heeft Jezus jou of mij ooit bedrogen? Misschien heb je dat idee wel. Sommige christenen zelfs denken dat God tegen hun gelogen heeft. Maar zou hij dat ooit doen? Ik zeg nee. En in dat opzicht is de belangrijkste in Gods koninkrijk als een kind. Jezus is niet in staat om te bedriegen. Hij is in alles gewoon eerlijk. Punt uit. Een klein kind kan niet overtuigend bedriegen. En een klein kind is ook niet bedreigend. Een klein kind is niet bedreigend. Over het algemeen is niemand bang van een klein kind. Tenzij je een tienerjongen bent en dat je ineens een babytje in je hand geschoven wordt krijgt met een vieze luier, dan ben je ineens heel bang van zo'n klein kind. Maar ja, over het algemeen is niemand bang van een klein kind. En ondanks dat God de Vader Jezus alle dingen in handen had gegeven, ondanks dat Jezus alle macht in hemel en op aarde bezit, ondanks dat, wat we vorige keer ook hadden geleerd, het hele universum door Jezus bij elkaar gehouden wordt, was niemand bang van Jezus. Nergens in de Bijbel staat er dat iemand bang van hem was. Ja, behalve de demonen. Maar geen enkel mens was bang van Jezus. Jezus was voor iedereen, zelfs voor kleine kinderen, benaderbaar. Jezus was toegankelijk. Niemand schroomde om naar Jezus toe te gaan, om hem iets te vragen. Hoe zit dat met jou? Of met mij? Ben je als echtgenoot of echtgenote benaderbaar? Of is je partner bang om jou te benaderen? Is hij of zij bang om jou met iets te confronteren of om jou ergens op aan te spreken? Ben je als vader of moeder zijnde benaderbaar? Zijn je kinderen bang om dingen met je te delen? Zijn ze bang om jou aan te spreken op jouw gedrag? Wij hadden thuis, toen de kinderen allemaal thuis woonden, hadden we regelmatig familiemeetings. En we bespraken van alles. En een van de dingen die ik altijd heel nadrukkelijk tegen de meiden had gezegd: als ik iets fout doe, moet je me daarop aanspreken. Ik wil niet dat je het daar met mama over hebt of dat je het onderling met elkaar over hebt. Nee, je moet bij mij zijn. En weet je, ik waardeer dat van onze kids. Ik hoop dat ze dat nog steeds zo ervaren, dat ze altijd bij mij kunnen komen. Maar is er die openheid? Is die openheid er? Of zijn je kinderen bang? Ben je als werkgever, als manager benaderbaar? Ben je als werknemer benaderbaar? Ik had wel eens mensen die ik moest managen, waar ik geen gesprek wilde hebben. Het waren gewoon hele lastige mensen. En ik wist van tevoren al, nou, ik heb nu slecht nieuws. Als ik dit met die persoon moet bespreken, nou, dan ben ik 3 uur lang bezig. En dan krijg je alleen maar de wind van de front. Dus, ben je als werknemer benaderbaar? Ben je als buurman of buurvrouw benaderbaar? Zijn mensen überhaupt bang voor jou? Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen. Nou, ik wil hiermee afsluiten. Laten we naar Lucas toe gaan. Lucas 22, vanaf vers 24. Lucas 22, 24. Er ontstond ook oneenigheid onder hen, de discipelen, over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. En hij zei tegen hen: de koningen van de volken heersen over hen, en wie macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd. Bij u echter moet dat zo niet zijn, maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden. En wie leiding geeft als iemand die dient. Want wie is belangrijker, hij die aanlegt of hij die bedient? Is het niet hij die aanlegt? Ik echter ben in uw midden als iemand die dient. Tot zover. In vers 26 zegt Jezus: jullie moeten niet zijn zoals de wereld. Jullie moeten niet geen heerschappij voeren over mensen. Hij zegt: bij u echter moet dat zo niet zijn, maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden. Dus laatste punt is als de jongste. Nou, in die tijd, om de jongste te zijn, betekende veel meer dan dat het in onze tijd, in onze maatschappij betekent. Ik ben de jongste zoon van acht kinderen. Ik voel me niet de jongste, ik voel me ook niet, ik ben gewoon wie ik ben. Ik ben. In die tijd was de oudste zoon de belangrijkste. In die tijd, Rolf. In het testament bijvoorbeeld werd de gehele erfenis vaak aan de oudste zoon gegeven. En als de jongste daar iets van wilde krijgen, dan was hij volkomen afhankelijk van de barmhartigheid van de oudste broer. Jullie weten vast nog wel het verhaal van Samuel en Isaï. De profeet Samuel kreeg de opdracht van God om naar Isaï toe te gaan, omdat God tegen Samuel zei dat God één van de zonen van Isaï tot koning wilde maken van Israël. Samuel ging daar naartoe, hij vertelde het verhaal aan Isaï. Isaï liet alle 7 zonen voor Samuel verschijnen. En toen Samuel de oudste zoon zag, dat is Eliab, toen dacht hij bij zichzelf: nou, dit is hem gewoon. Hij ziet er gewoon uit als een koning. Maar God zegt: nope, is hem niet. Vervolgens gingen alle andere zonen, de broertjes, allemaal voorbij. En God wees hen allemaal stuk voor stuk af. Op een gegeven moment vroeg Samuel aan Isaï of hij nog meer zonen had, want die 7 zonen waren er niet. En Isaï antwoordde, even mijn eigen losse vertaling: nou, ik heb er eigenlijk nog eentje, maar dat is wel mijn jongste zoon en die zit ergens in de wei, die zit met de schapen. Uiteindelijk viel Gods keus op de jongste, ondanks dat hij door zijn vader en door zijn broers geminacht werd. De keus viel op David. En dit verhaal geeft aan hoe er door mensen op de jongste zoon neergekeken werd. Maar dat God eigenlijk dwars tegen alle menselijke normen ingaat en toch de jongste verkiest. En hier in Lucas 22, 24 zegt Jezus, de belangrijkste onder u moet als de jongste worden. Weet je, door de Bijbel heen zien wij dat God juist de jongste een speciale plek toekent. God koos Isaac, de jongste zoon van Abraham, in plaats van Ismaël, de oudste zoon van Abraham. God koos Jacob, de jongste zoon van Isaac, in plaats van Esau, de oudste zoon. God koos Ephraim, de jongste, in plaats van Manasse. God koos David, de jongste, in plaats van Eliab, de oudste. Deze mannen, en nog veel anderen in de Bijbel, werden stuk voor stuk op een bijzondere wijze door God gebruikt. Ondanks dat zij de jongste waren. Nou, tot slot dit. Jezus leert ons in vers 26. Dat wij die Jezus navolgen, zullen moeten zijn als de jongste. Ja? Dit betekent dat wij in dit leven, door de seculiere maatschappij waarin we leven, door de overheid, door big business, door de onderwijsinstanties, altijd benadeeld zullen worden. Altijd. Met andere woorden, om de grote opdracht van Jezus te kunnen vervullen, die wij allemaal gekregen hebben, moeten wij het niet gaan zoeken bij wereldse instanties. Wij moeten het niet gaan zoeken bij de gemeente Haarlemmermeer. Wij moeten het niet gaan zoeken bij de politieke partijen. Wij moeten het niet gaan zoeken bij de onderwijsinstellingen. Wij die echt van Jezus houden, wij die in de Bijbel geloven, hè, als sola scriptura, wij worden door de wereld bestempeld als radicaal. Als ik met iemand van de overheid spreek over hoe ik in het geloof sta, dan word ik bestempeld als extremist. Wij worden geminacht, zoals de jongsten van toen door de maatschappij geminacht werden. Maar dit geeft niet. Dit geeft echt niet. Het geeft niet. Want God ziet het anders. En dat is het allerbelangrijkste. Hoe God het ziet. God ziet het anders. Hij wil niet dat wij afhankelijk zijn of worden van de wereld. God wil niet dat wij, of God wil dat wij van hem, van zijn woord, van de Heilige Geest afhankelijk zijn. En zoals alle jongsten in de Bijbel volkomen van God afhankelijk waren, wil God dat wij anno 2014 volkomen van God afhankelijk zijn. Maar die afhankelijkheid gaat je iets kosten. Het kost je je eigen ik. Het kost je leven. Niet voor niets zegt Jezus, wie mij wil navolgen, wie christen wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen, dat betekent sterven aan jezelf. En dan pas ben je in staat om mij na te volgen. Weet je, dus het wordt mij zo duidelijk wat Jezus ons allemaal leert. En die afhankelijkheid van God, dat komt niet zonder een prijskaartje. Kan je vanmorgen in alle eerlijkheid belijden dat je volkomen van God afhankelijk bent? Je hoeft dat niet te beantwoorden, maar stel die vraag aan jezelf. Wil je volkomen van God afhankelijk worden? Gevaarlijke vraag. Want als je ja zegt, dan zegt God, oké, kom maar. Dan gaan er dingen gebeuren. Maar wil je volkomen van God afhankelijk worden? Als je dat wil, dan gaan we er zo meteen voor bidden. Want weet je, een leven dat volkomen van God afhankelijk is, zal God op een zeer, zeer bijzondere wijze zien bewegen. Als je volkomen afhankelijk van God bent, dan zal God je dingen laten zien die je nooit voor mogelijk had gehouden. Zolang je nog steeds op je eigen verstand, je eigen kennis, je eigen opleiding, je eigen cv, wat dan ook, staat en daarop vertrouwt en je daarin berust, dan zegt God, oké, nou je prima. Je hebt zo'n mooie cv opgebouwd. Je hebt mij niet nodig. Wil je God op een bijzondere wijze zien bewegen? Ten eerste in je eigen leven, maar ook in de levens van degene om je heen. Dan zegt Jezus, dan moet je zijn zoals mij. Dan moet je bereid zijn om als de jongste te worden. Hemelse Vader, dank u wel dat wij Jezus als ons grote voorbeeld hebben gekregen. En Jezus, dat u nooit loog, Heere, dat u zelfs niet eens kan liegen. Dank u wel, Heere, dat u, die alle macht in hemel en op aarde bezit, uzelf vernederd hebt, Heere, als een kind, die zichzelf, Heere, als de jongste hier op aarde hebt gewoond. En Heere, we hebben gezien, we hebben gelezen dat u op alle fronten benadeeld werd. Maar Heere, uiteindelijk bent u degene die alles overwonnen hebt. En ja, Jezus, u bent dienaar van allen. Heere, u voert geen macht over anderen. U bent het geweldige voorbeeld, Heere, die wij willen navolgen. Wij willen ook een goed voorbeeld zijn voor anderen. Jezus, u bent degene die nederig is. U bent nederig, Heere, in de breedste zin van het woord. U bent als een kind, u bent als de jongste. Heere, help ons te zijn zoals u. Zoals u bent. Geef ons, Heer, het verlangen om ook volkomen afhankelijk te zijn, te worden van u. En Heer, het maakt mij totaal niet uit hoe dat eruit ziet. Wat daarvoor nodig is. Doe dat, Heer, in mij, doe dat in ons, wij die het willen. Dank u wel. Omwille van uw naam, in Jezus' naam. Amen.